Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij VIZSM van donderdag 7 maart van het jaar 2024. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International. En wij praten hier natuurlijk elke dag bij met het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag ga ik praten over voetbal met Bas van den Hoven. Goedemorgen Bas.
Hoi, goedemorgen.
Ben je al een beetje bijgekomen van deze Champions League avond?
Ja, ik moet zeggen, knock-out fast Champions League, hè? Dat zijn de avonden waar je naar uitkijkt. Eerste helft, ja, in de rust was ik teleurgesteld. Viel me toch wat tegen. Ik had meer verwacht van Real Madrid-Leipzig. Dat was wel spannend. Alleen de tweede helft maakte wel veel goed. Hè, want toen werd Real Madrid wel echt aan het wankelen gebracht. En liet ze zelf ook wat zien. Real Madrid, ik vond het pover. Je zag het ook een beetje in de opstelling terug. In de eerste helft ook, ja, ze misten wel duidelijk een extra aanvaller. Hè? Heel vaak als de aanval over rechts ging, ja, dan moesten Valverde en Vasquez het daar met z'n tweeën opknappen. Het zag gewoon een beetje uit als spelen met vuur. Ze zeiden van, nou, op deze manier ga je niet heel veel afstand nemen van Leipzig. En ze kregen natuurlijk wel een kans. Hè? Sesco met die 1-1, nou, het was achteraf buitenspel. Maar ze waren wel zeker dreigend.
Ja, het is natuurlijk geen verrassing dat Real Madrid uiteindelijk doorgaat naar de kwartfinale van de Champions League. Die wedstrijd eindigt in 1-1. Je ziet aan de andere kant zie je dan Leipzig natuurlijk met spelers als Xavi Simons. Hoe groot vond jij het niveauverschil gisteravond?
Ik vond het in Madrid het niveauverschil kleiner dan in Leipzig. Ik vond Real in Leipzig echt wel prima spelen. Zeker als je zag wie ze toen allemaal misten. Geen Bellingham bijvoorbeeld. Nou, achterin waren die bekende problemen. Gisteren, ze waren echt te pakken. Ik denk dat Leipzig wel een kans heeft laten liggen. En dan zie je misschien toch dat Openda, Olmo, Simons, hè, ze zijn zeer getalenteerde spelers. Sesco mag je er ook bij rekenen. Maar het zijn nog wel spelers die in de fase van hun carrière zitten dat, ja, hè, dat er nog dat schepje bovenop moet. Dat echt killen van Real Madrid. Leipzig is voor veel jongens, hè, zoals Soboslai bijvoorbeeld, ja, toch een opstap richting de absolute top. Ja, daar hoort dan eigenlijk ook wel bij, hè, dat spelers nog niet altijd staan op de beslissende momenten. En ik vond die vier die ik net noemde, vond ik prima spelen. Alleen ja, wil je echt die volgende stap zetten, ja, dan zal er wel beter met kansen omgesprongen moeten worden. En dat is een beetje het verhaal van Leipzig. Dat is ook eigenlijk al jaren het verhaal van Dortmund natuurlijk. Dat is ook een beetje die functie die Duitse clubs hebben in de voedselketen van het mondiale voetbal. Je ziet wel hele mooie dingen. Ik vond eigenlijk het mooiste nog het balletje van Olmo op de lat. Heel bekeken. Dat spat de klasse natuurlijk wel vanaf.
Ja, als we het over Leipzig hebben, dan gaat het natuurlijk al vaak automatisch over Xavi Simons. Ik vraag me toch wel af, hoe kijk jij naar hem op dit niveau? Want ja, praktisch gezien is dit toch eigenlijk pas zijn tweede profseizoen. Natuurlijk, in zijn eerste seizoen had hij een aantal invalbeurten bij Paris Saint-Germain. Vorig seizoen bij PSV was het misschien echt zijn eerste seizoen pas. En nu op dit niveau tegen Real Madrid dit laten zien, vind jij toch nog ergens een soort van bizar?
Ja, het is wel bijzonder. Sowieso als je wel breder kijkt nu, hè, en, bijvoorbeeld Zaïre Emery, als je die ziet spelen bij PSG, 17 jaar oud, ook heel comfortabel. En dat comfortabel heeft Simons ook. Hij is niet zomaar een talent dat meespeelt. Hij hoort daar echt, zeg maar. Dat straalt hij ook uit. Hij heeft rust aan de bal. Ik denk wel dat hij, wil hij echt, zeg maar, uitgroeien tot, wil hij de stap zetten naar een van de beste vier clubs van Engeland bijvoorbeeld, of naar Real Madrid of Barcelona, dan zal hij vanuit zijn positie voor nog meer rendement moeten zorgen. Nu is dat er in vraag in het seizoen, hè? Dan weer in een reeks van 5 wedstrijden plotseling betrokken bij 4-5 goals, maar dan ook weer 5-6 weken niet. Daarin constant te worden, dat is denk ik de volgende stap die hij moet zetten. Het is een toptalent, je ziet zijn capaciteiten. Hij is wel een toptalent, zeg maar, van net de categorie natuurlijk onder Bellingham en zo. Hè?
Ja, want als je dan naar de leeftijden kijkt, hè, Jude Bellingham is 20 jaar, Xavi Simons is 20 jaar, je kan dat eigenlijk niet helemaal met elkaar vergelijken. Bellingham is toch wel een stapje verder, denk ik.
Ja, klopt. En hij ziet wel in meerdere sporten natuurlijk. Ik denk dat het ook zit in de betere begeleiding. Hè, dat jonge gasten 19, 20 jaar oud zijn en echt al hun stempel kunnen drukken. Hè. We hebben dat natuurlijk met Mbappé, met Haaland, met Bellingham gezien. Haaland die de 40 goals in de Champions League alweer voorbij is. Mbappé geldt hetzelfde voor. Dat is wel bijzonder. Dus we moeten ook nog even een soort knop omzetten, zeg maar, dat je ook met die bril naar echt jonge spelers gaat kijken. Hè. Echt enerzijds kun je zeggen van ja, ze hebben tijd nodig. Anderzijds, de echt bijzondere jongens, die staan er wel echt al heel snel in deze tijd. Nou, je ziet bijvoorbeeld in de tenniswereld met Alcaraz, Formule 1 hebben we met Verstappen gezien.
Gaan we het nu over andere sporten hebben, Bas?
Nee, dat is misschien een beetje uitweiden, maar in het wielrennen zie je het bijvoorbeeld ook. En in het voetbal ook, ja.
Hey, over Jude Bellingham gesproken. Hè? Onze collega Süleyman Öztürk vergeleek hem wel eens met Michael Jordan. En daarmee bedoelt hij staat op om de momenten dat het moet. Natuurlijk speelde hij niet zijn beste wedstrijd tegen Leipzig. Maar gaf wel een hele fijne assist op Vinicius Junior. Wat toch wel een cruciaal moment is in de wedstrijd.
Ja, klopt. Ik snap wel wat Sully bedoelt. Bij Jordan heb je natuurlijk het plaatje wat vaak voorbij komt van it became personal. Hè? Dat als je hem boos maakte, dat hij... Ja, dan kwam hij in een soort modus, dan was er geen houden meer aan. En Bellingham lijkt ook een soort power button te hebben. Hè? Real Madrid had natuurlijk lastig. Heb je dat omschakelmoment? Nou, in de eerste helft moest hij het eigenlijk al hebben van het samenspel met Vinicius. Hè? Zij waren eigenlijk de enige twee aanvallende wapens binnen lijnen. Rodrigo kwam daar natuurlijk in de rust dan bij. Maar ja, hoe Bellingham daar versnelt, hè? Doordat hij het tempo zo houdt, ontstaat er eigenlijk een 2-tegen-2 situatie. En ja, het is ook wel bijzonder. Vinicius maakt die loopactie en hij hoeft helemaal niet te corrigeren. Hij hoeft de bal eigenlijk niet aan te nemen. De paas van Bellingham is gewoon perfect. En dat is toch wel... Het lijkt heel makkelijk, maar het is wel echt heel bijzonder.
Over Vinicius Junior gesproken, had hij nog op het veld mogen staan eigenlijk op het moment dat hij die goal maakte?
Ja, wat vond jij? Ik vond het lastig om heel te zijn.
Ja, hij maakte echt wel een duidelijke beweging, hè, naar de keel van Orban met zijn handen. Ja. Eigenlijk kan je daar wel een rode kaart voor geven.
Ja, eigenlijk waren het ook wel twee geelwaardige overtredingen binnen 3 seconden, zeg maar. Hij heeft dat wel in zijn spel zitten, dat ontvlambare. Het was in ieder geval onhandig. Ik moet zeggen dat als er rood voor was gegeven, was het ook wel een opmerkelijke rode kaart geweest. Maar het is wel onhandig. En ik denk dat Ancelotti het daar ook wel met hem over gaat hebben. Want in knock-out fase Champions League, nou, zeker in die situatie. Hè, het was allesbehalve zeker op dat moment dat ze door zouden gaan. Kan het eigenlijk niet. Hè? Zo eerlijk moet je zijn, het kan niet.
Had Carlo Ancelotti trouwens geen andere dingen aan zijn hoofd gisteravond?
Een kleine belastingzaak bedoel je?
Ja.
Ik moet zeggen dat hij nog wel een kalme indruk maakte, ja.
Ja, ik kan me daar altijd heel moeilijk in verplaatsen. Dan zit je in zo'n positie, dan verdien je zoveel geld. Ja. En dan doe je nog steeds aan belastingontduiking. Ik vind dat altijd... Ja, ik snap dat niet zo goed.
Nee, ja, ik moet zeggen... Ik zou denken dat... los van... je functie, hè? Want trainer van Real Madrid zijn natuurlijk wel een baan met behoorlijk veel druk. Maar dat je daar buiten toch zo min mogelijk zorgen aan je hoofd zou willen hebben. En of je dan bij wijze van spreken 40 of 50 miljoen overhoudt, ja.
Ja, dan was er natuurlijk ook nog een andere wedstrijd in de Champions League gisteravond tussen Manchester City en Kopenhagen. De eerste wedstrijd eindigde in 1-3 voor Manchester City op bezoek in Denemarken. Dit keer werd het 3-1. Het werd allemaal al beslist in de eerste helft. Een geweldige goal van Akanji gezien. Hoe heb jij naar die wedstrijd met de schuine ogen zitten kijken, Bas? Omdat wij natuurlijk 90 minuten naar Real Madrid hebben gezien. Maar toch, wat viel jij op bij Manchester City?
Nou, wat mij is opgevallen dat als je het nog niet wist, dan zag je aan de wedstrijd wel af dat de zondag een nog veel belangrijkere wedstrijd voor City wacht. Namelijk Liverpool uit. Dat zag je natuurlijk al aan de opstellingen. Geen De Bruyne, geen Foden, de man in vorm.
Wel Haaland.
Wel Haaland. Ik denk nadrukkelijk op zijn verzoek. Haaland een beetje inschattende. Weer een goaltje meegepikt. Ja, ik vond Kopenhagen, moet ik zeggen, behoorlijk fris spelen. Best aanvallend bij vlagen. Alleen ja.
Geweldige goal van El Yousi natuurlijk.
Heel mooie, heel mooie assist. Oskarsson heette die. Wel een talentvolle speler. Aanvallende middenvelder, 19 jaar oud. Maar goed, wel duidelijk een maatje te klein voor City. Als je het einde van de avond zag, zo op een rij, wie er dan door zijn. PSG, City, Bayern, Real Madrid. Ja, dit soort wedstrijden heb je daar eigenlijk in de kwartfinale niet meer tussen zitten, hoor.
Nou, dit zijn wel de avonden waar je naar uitkijkt. Echt de beste ploegen tegen elkaar, toch?
Je hebt ook een soort tegengeluid, hè? Mensen die zeggen van ja, je hebt ieder jaar dezelfde clubs in de kwartfinale Champions League zitten. Dat kun je allemaal uittekenen. Nou, deze vier zou je ook kunnen uittekenen. Ergens is dat wel zo. Ergens heb je ook ieder jaar wel een soort surprise erbij zitten, hè? Die je door ja, of een beetje een gunstige loting of gewoon goede prestaties er tussen glipt. Nou, dit jaar zal het bijvoorbeeld Dortmund of PSV zijn. Ja, als ik eerlijk ben. Bijvoorbeeld PSG, Real Madrid, dadelijk, ja, dat zijn wel de wedstrijden die ik wil zien.
Ja, je noemt het al, hè? Want PSV of Dortmund gaat natuurlijk ook naar de kwartfinale van de Champions League. Daar hebben we een mooi brugje gemaakt naar het meest gelezen bericht op vi.nl, want dat gaat over Borussia Dortmund. Er is uitgelekt ja, wat de spelers verdienen van Borussia Dortmund. Sky Sport heeft dat uitgezocht. Ja, allereerst vind ik dat wel een klein beetje opmerkelijk, dat sowieso salarissen uitlekken. Hoe heb jij naar het bericht gekeken, Bas?
Ja, ik moet zeggen, ik had gisteren met een vriend over dat het natuurlijk wel een gekke situatie zou zijn. Nou, even plaats het naar jezelf, hè? Dat gewoon alles laat van je eigen bedrijf op tafel liggen. En dat je de volgende dag binnenkomt en toch op een andere manier naar collega's gaat kijken. Ja.
Zou dat bij voetballers ook zijn?
Ja, ik denk dat bij voetballers.
Vaak weten spelers toch wel een beetje in wat voor categorie zij zitten. Of zouden er toch nog spelers zijn die denken van ja, waarom verdient hij zoveel en ik niet?
Nee, je hebt natuurlijk wel inderdaad zaakwaarnemers, hè, die nou, de belangen van 3-4 spelers binnen zo'n selectie behartigen. Dus inderdaad, er zal vast een beeld zijn. Alleen ja, het is natuurlijk wel ja, toch wel pikant. Hè? En ja, er zijn ongetwijfeld spelers, ook in die Dortmund-selectie, die denken van hé, ik zit in die categorie. Doe mij maar een stapje erbij.
Ja, want Sky Sport heeft het opgedeeld in een soort piramide van 6 lagen. En dan zien we de bovenste laag met spelers die 10 tot 11 miljoen euro verdienen. En dat zijn dan Niklas Süle en Kobel. Zijn het dan spelers waarvan jij vooraf had gedacht, ja, dat zijn echt de twee grootverdieners van Borussia Dortmund?
Ja, Niklas Süle is natuurlijk, hij ziet er niet per se uit als een grootverdiener. ik bedoel, ja, het is niet zeg maar als je Dortmund, als jij een mooie...
Je zet niet de tv aan voor Süle.
Nee, als je een mooi affiche moet maken van een topwedstrijd met Dortmund, dan zet je niet Süle in beeld. Alleen is natuurlijk wel Duitse international overgekomen van Bayern. Ja, niet voor niets in de top beland. Natuurlijk echt van spelen met kwaliteit. Hij ziet er een beetje log uit. Wel sneller dan je denkt op de eerste oog. Alleen ja, het heeft natuurlijk te maken met inderdaad het pad wat hij heeft afgelegd. Dortmund natuurlijk heel blij dat ze hem kunnen overnemen van Bayern. Dat wordt ja, dan toch een soort koep gezien. Ja, en er hoort dan ook een bepaald salaris bij. Dat doet die zaakwaarnemer dan wel goed. We lijken wel Harry Mens hier.
Ja, een soort business class. Nee, dat moeten we maar overlaten aan onze financieel expert Tom Knipping. Die praat elke week over geld met Bart Vrouws. In onze serie op VE Pro genaamd FC Bankzaken. En de aflevering van gisteren is het meest bekeken op VE Pro. Gaat over Ajax met als kop keiharde financiële klappen voor Ajax. En dan staat er tussen aanhalingstekens achter. En het ergste moet nog komen. Ja, mocht je dat interessant vinden, mocht je de financiële inzichten achter de voetbalclubs interessant vinden, ga die aflevering bekijken. Dit gaat over de grote problemen van Ajax op het gebied van de marktwaarde van de selectie. En natuurlijk ook het gebrek aan inkomsten uit Europees voetbal. Is ook het eerste wat jij gaat doen straks, hè, die aflevering bekijken, Bas.
Het eerste wat ik ga doen is mijn bladverhaal maken. De hoofdredactie luistert mee, hè? De hoofdredactie luistert. Nee, ik heb nog een paar deadlines te halen, maar ik ga hem zeker kijken. En ik weet niet wie die kop bedacht heeft, maar dat is wel ja, een Netflix-waardige titel, hè? Het is wel. Heb jij dat bedacht?
Ik kan niet ontkennen dat ik er iets mee te maken heb.
Heel goed, heel goed.
Ja, dan hebben we gelijk het bruggetje gemaakt naar Ajax, dat vanavond natuurlijk in de Conference League in actie komt tegen Aston Villa. Ja, als ik de geluiden om me heen moet geloven, Bas, dan hoeft die wedstrijd niet eens meer gespeeld te worden. Want Aston Villa is de grote favoriet en Ajax is volstrekt kansloos tegen de Engelse topploeg. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik moet zeggen, volstrekt overdreven dat ze volstrekt kansloos zijn. Natuurlijk heb je kans. Villa overtreft de verwachtingen in de Premier League. Nou ja, het is ook geen ploeg van het kaliber City, Arsenal, Liverpool. Natuurlijk is Ajax niet een goede doen, maar ik denk, volgens mij AZ kwam in een van die twee poolwedstrijden ook behoorlijk dichtbij, hè, dat ze met 2-1 verloren. Als Ajax een goede avond heeft, waarom zou een kleine zege of een gelijkspel dan niet nodig zijn? Natuurlijk, of niet mogelijk zijn. Natuurlijk heeft Villa spelers met heel veel kwaliteit. Alleen ja, ze hebben komend weekend ook weer de wedstrijd tegen Tottenham. Heel belangrijke wedstrijd voor ze met ook op Champions League kwalificatie. Ik denk dat zij ook niet ontevreden zijn met een gelijk spelje.
Ja, is wel interessant wat je aanstipt. Hè? Want dan kun je gelijk eigenlijk afvragen, ja, hoe belangrijk vindt Aston Villa die Conference League? Komend weekend tegen Tottenham Hotspur, die Champions League plaatsen, is misschien toch wel een soort van de heilige graal, hè, voor zo'n club als Aston Villa. Al kun je ook zeggen dat die club een trainer heeft met Unai Emery die wel weet hoe het is om een Europese prijs binnen te slepen. Hè?
Nee, klopt. Ik denk niet dat ze laten het zeker niet lopen. Absoluut niet. Ze hebben natuurlijk ook wel een dusdanig brede selectie. Ook als je kijkt naar de mogelijkheden per positie. Dat het heel logisch is om ook voor die Conference League te gaan. Hè. Alleen al de jongens van de tweede rij die hun een kans willen gaan pakken. Je zag het natuurlijk met West Ham ook, hè, in de Conference League. Alsof er zo'n Engelse club, zeg maar, van de tweede rij een kans longt om een prijs te pakken, ja, laat ze die ook niet liggen. Ik denk dat Villa, hè, wat nu eigenlijk al gewoon een mooi bijzonder seizoen voor ze is, wat eigenlijk verzilverd moet worden met een Champions League ticket. Ik denk wel dat ze dat nog meer glans willen geven natuurlijk met een prijs in Europa. Over twee wedstrijden, hè, zo eerlijk moet je wel zijn, is Villa wel duidelijk de favoriet. Met echt smaakmakers die ze hebben, hè? Met Ollie Watkins. Alan Shearer opperde deze week nog om hem een basisplaats te geven op het EK. Hoor. Om Harry Kane dan maar op de teampositie te zetten. Nou, het zegt wel genoeg over de kwaliteiten van Watkins. Douglas Luiz, geweldige middenvelder. Heel compleet geworden in zijn spel. John McGinn. Goede speler. Het zijn toevallig de drie spelers die ik heb uitgelicht op VE Pro, nu te lezen.
Ja, een beetje reclame maken voor je eigen stuk hoort er natuurlijk bij, Bas. Hey, zullen wij een voorspelling doen vanavond in de Johan Cruijff Arena om 18:45 Ajax tegen Aston Villa? Ik wil graag een uitslag van jou, AUB.
Het zou gek zijn als ik nu zeg 0-4, hè, wat ik net gezegd heb.
Ja, dan spreek je jezelf een beetje tegen, Bas.
Ik denk 1-1.
Zullen wij afsluiten op de manier waarop wij afleveringen van deze podcast altijd afsluiten?
Tot ZSM.
Tot ZSM.